Zo, goedemorgen. Ik ben gezeten. Ik wil graag met jullie de schrift openen, Gods eigen woord. Door Gods geest zijn mensen destijds geïnspireerd om dit op te schrijven. En het is diezelfde geest die ons ook moet helpen om dat woord goed te verstaan en leren toe te passen. Bij het Bijbellezen is het belangrijk dat we altijd allerlei vragen stellen. En vooral de vragen om tot de goede uitleg te komen. Het rechte snijden van het woord, zoals dat dan heet in Paulinisch taal. Wie spreekt wat tegen wie? Weet u nog wel, de zeven wees? Wie spreekt wat tegen wie? Waar, waarom, waartoe, wanneer? Als je die zeven wees goed toepast en de context eerbiedigt, dan kun je bijna niet een verkeerde uitleg krijgen. Maar dat is wel de voorwaarde. Want wel, de hele Bijbel is wel voor ons bestemd, maar niet alles is rechtstreeks aan ons gericht. En dat onderscheid dienen we telkens toe te passen. We gaan naar Obadja, Amos, Obadja, Jona, een van de kleine profeten. Dit is ook wel de allerkleinste, althans, qua geschrift. Hij heeft ons maar 21 versen nagelaten. Geen 1, 2 of 3 hoofdstukken, alleen maar 21 versen. Ik heb jullie de vorige keer, al is dat natuurlijk al een heel poosje terug, daarover verteld. En daar wil ik opnieuw Obadja 2. Obadja heeft het heel duidelijk over Gods soevereiniteit. Dat wil zeggen Gods hoogste gezag en onafhankelijkheid. Dat is, God is God. En wij beseffen vaak veel te weinig hoe groot God is. Hoe machtig, hoe groot, hoe geweldig. En dat hij ook met het allerhoogste gezag is bekleed. En onafhankelijk is van alles en van iedereen. Hij hoeft dus nooit voor iemand verantwoording af te leggen. Onze God is triple A, dat wil zeggen hij is alomtegenwoordig. Hij is alwetend. En hij is almachtig. Dat is een geweldig groots gegeven. En het is goed om daar zo nu en dan bij bepaald te worden en over na te denken. Obadja kende de Heere God. Want hij, zijn naam betekent dienstknecht van de Heere. Hij diende hem met heel zijn leven en heel zijn hart. Hij was geroepen tot Israël om een profeet te zijn. Obadja is de eerste van de zes profeten die naar de twee stammen, naar Juda en Benjamin, wordt gezonden. Zo rond 800 voor de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Obadja is het kortste boek, zoals gezegd, van het Oude Testament, 21 versen. Meer laat hij ons niet na. Het onderwerp is het gericht over Edom. En Edom was de andere naam voor de nakomelingen van Esau, de tweelingbroer van Jacob, wat we in Genesis 25 onder andere vinden. Nu, omdat God alwetend is, hebben sommige mensen en ook theologen geconcludeerd, bijvoorbeeld in de Calvinistische theologie dat God dingen heeft voorbeschikt. Dat hij dus zowel heeft bepaald wie er en verloren gaan en wie er behouden worden. Dat is een hele verkeerde conclusie over wat de Bijbel ten diepste leert. Kijk, als de Heere God van tevoren alles weet, alles overziet, vanaf het begin al weet wat het einde is en dus ook alles ertussenin, dan weet hij dus wat mensen van tevoren gaan kiezen. En om dan die keuze van de mensen in Gods schoenen te schuiven en te zeggen dat heeft God gedaan, dan maak je van God een karikatuur, een beeld. Iemand die als een dictator alles beslist en besluit. Nee, hij heeft de mensen geschapen met een eigen wil. Een mens kan kiezen voor en tegen. En dat God dat van tevoren weet, hoe die keuzes verlopen, dat kun je God niet aanrekenen. Dat is de mens, blijft daarvoor 100% zelf verantwoordelijk voor. Obadja's profetie is dan ook in tweeën te verdelen. De vernietiging van Edom, daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan, vers 1 tot 16. En de verlossing van Israël, alle twee wil ik nog even belichten vanmorgen. Esau, Edom, is het type, het voorbeeld van een natuurlijke mens. Wat bedoelen we daarmee en wat bedoelt de Bijbel daarmee? Wat is een natuurlijk mens? Dat is niet iemand die dicht bij de natuur staat, zoals tegenwoordig veel mensen, die bomen omarmen of andere dingen doen en helemaal idolaat zijn van de natuur en die eigenlijk aanbidden. En die vaak ook geen schepper erkennen, die dat allemaal gemaakt heeft. Die denken dat dat uit zichzelf is ontstaan en op een wonderlijke manier tot stand is gekomen. Hoe kun je het geloven? Dan moet je geloof wel enorm groot zijn. Zulke complexe situaties, een leven, een oog, een oor, een plant, een boom, een dier, noem maar op. Het zit zo complex in elkaar. Dat kan nooit zomaar zijn ontstaan. De Bijbel bedoelt met de natuurlijke mens de gevallen mens. De mens die wel naar Gods beeld en gelijkenis is geschapen, Adam en Eva, maar die in Genesis 3 zijn gevallen. God de rug hebben toegekeerd en die val is zo verschrikkelijk. Zo diep geweest, is een kloof ontstaan die onoverbrugbaar was voor die natuurlijke mens om die te overbruggen, om terug te keren bij God uit zichzelf. Door eigen inspanning zou dat nooit lukken. Die natuurlijke mens staat dus mijlenver van God af. En ook al heeft hij een godsbesef en zoekt hij misschien naar God, hij kan God niet bereiken vanuit zichzelf. En daarom is God gekomen in Jezus Christus. Esau, Edom, is het type van de gevallen mens, de Adam-mens. Als je in Genesis 5 dan ook leest, dat het eerste kind wat uit Adam en Eva geboren werd, dan staat er zo heel treffend bij, geschapen naar zijn beeld, naar Adams beeld. Dus we zijn allemaal afkomstig van die gevallen Adam. Gevallen mensen, natuurlijke mensen. Mensen die uit zichzelf nooit God meer kunnen leren kennen. Die dus verloren zijn en nooit behouden kunnen zijn uit zichzelf. Ik wil even naar Genesis teruggaan, want het gaat hier om een Genesis-zoon en we hadden verschillende Genesis-zonen en die wil ik vanmorgen samen met jullie wat bespreken en lering eruit trekken. Vooral bij de negatieve. Kain was de eerste. En Abel was zijn broer. Kain was speer of smid en Abel is Adam of vergankelijkheid. De ene, in Genesis 4 vind je die geschiedenis, de ene diende God, waarmee? Ook alweer. Hij naderde God met een lam. Met bloed. Die wist dus dat bloed moet. In de schrift moet er iemand anders sterven voor mij. Zonder dat kan ik het vergeten. We hebben net gezongen van het bloed van Jezus Christus. Hoe belangrijk dat was. Het enige bloed wat door God werd aangenomen omdat het rein was. Dierenoffers in het Oude Testament, overvloedig veel bloed vloeide er, maar die konden nooit de zonde wegnemen, enkel en alleen maar bedekken. Bedekken. Het bloed van Christus heeft in één keer alle zonden van alle tijden, van alle mensen weggenomen. Weggedragen. O wonder der wonderen. De natuurlijke mens heeft liefde van God, kan liefde van God ontvangen en zich omkeren tot God en een ander mens worden. Nu, Kain is het antitype van de verzoening. Oh, wacht, ik laat nog even die andere zien. Om even te zien die we straks doen. Want die lijn wordt doorgetrokken. Kain, Ismaël, Esau. Dat heeft alles met elkaar te maken. Ik kom daar straks op terug. Genesis, het boek van het begin. Ja. Kain is het antitype met betrekking tot de verzoening. De verzoening moet vanuit God komen. Wij kunnen alles doen wat we willen, maar we zullen nooit worden verzoend met God. We kunnen de wet volbrengen, al zouden we dat kunnen natuurlijk, maar dat kunnen we niet. We kunnen ons opofferen, we kunnen pilarenheiligen worden die tientallen meters boven de grond jarenlang zitten mediteren, maar die komt niet bij God. De verzoening wordt nooit tot stand gebracht door de mens zelf. Kain vertikt het om de verzoening uit Gods hand te aanvaarden. Hij brengt geen offer van bloed, want dat vindt hij overbodig en niet nodig. Wat brengt hij? De vruchten van het land wat hij zelf heeft bewerkt. Dat heb ik gedaan. Hier ben ik, God. Mijn prestaties, hou er even rekening mee. Dat gaat in de balans niets opleveren. Die schaal blijft helemaal doorslaan. Geeft geen enkel tegengewicht. Die prestaties van een mens. Zijn eigen goede vruchten. Kain, hij is degene die geen oog heeft. Oh, sorry, ga ik nou terug? Oh, nou ga ik terug. Neem me niet kwalijk, ik ging de verkeerde kant op. Hij heeft geen oog voor de gevallen staat. Hij praat gewoon over de zondeval heen. Dat is gewoon niet gebeurd. We zijn nog steeds naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. Alles is goed. Niets is verkeerd. De mens is ook goed. Een soort humanisme. Je kunt het van jezelf verwachten en zoals we tegenwoordig zeggen, je moet je eigen hart volgen. Je eigen gevoel moet je respecteren enzovoort. Het draait allemaal om ik, de natuurlijke mens. Die is norm, die is maatstaf en die bepaalt zelf wel wat hij doet. Die laat zich niets meer gezeggen. Die laat zich ook niets meer leren. Want hij leert niet van de geschiedenis, hij leert niet vanuit de schrift. Geen oog voor de gevallen staat. Daarnaast dus, wat heb je dan niet? Geen noodzaak voor vergeving. Je hebt geen vergeving nodig. Je zult ook nooit je schuld ten diepste erkennen. Ja, de omstandigheden waren zo en ik had een zwak moment. En nou, noem maar op, we kennen al die uitvluchten best wel. God openbaart zonde aan ons hart. Waarom? Opdat hij ze zou kunnen wegnemen. Door het bloed van Christus is er vergeving. Wij van nature, zo eigenwijs, net als Kain, moeten leren als Abel onze stijve nek te buigen en God te aanbidden met het offeren van bloed. Jezus Christus te erkennen als het Lam Gods wat de zonde der wereld voor eens en voor altijd heeft weggedragen. Het offer van bloed is noodzakelijk. Er is ook in de christelijke godsdienst, dogmatiek, theologen die niets moeten hebben van het abattoir geloof, zo noemen ze dat. Bloed, God is liefde en hij vergeeft het zo wel. Maar dat kan God niet, want God is heilig. God kan alleen verzoening geven op grond van, onthoud die zin, genoegdoening. Verzoening door genoegdoening. Hij moet genoeg gedaan worden. Dan kan recht geschieden. Anders niet. Dus, ook geen vraag naar wedergeboorte, naar een nieuw leven. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. De oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. De oude mens leren wij af te leggen. De nieuwe mens aan te doen. Het kleed van gerechtigheid waarover we ook al vanmorgen hebben gezongen. Dus dit is een religie, de religie van Kain, die geen oog heeft voor het bloed. Het is eigenlijk een totalitair regime van het eigen ik, een soort isme. Alle ismes zijn daar, vruchten van eigen handel en eigen inspanning. Het is gewoon een eigen wijze religie. Elk mens is een religieus wezen. Hij wil en zal iets aanbidden, al is het zichzelf, maar hij zit religieus in elkaar. Omdat hij uiteindelijk van God afkomstig is, door hem geschapen. De tweede die we na Kain zien, is uit het zaad van Abraham, Ismaël. Ismaël is het antitype van geloofsvertrouwen. Naast het zien op Jezus Christus en weten dat zijn bloed voor verzoening dient, betekent wel dat je dat moet aanvaarden door hem te vertrouwen. Door de waarheid te vertrouwen, door je aan Christus toe te vertrouwen en één te worden met hem. Nu, Ismaël is natuurlijk een hele merkwaardige situatie. Dat is de noodbrug die Abraham bouwde toen hij wachtte op Gods belofte. En Gods belofte was Ismaël bepaald niet. Ismaël, God zal plaatsen of verhoring van gebed, dat kan allebei betekenen, is het antitype van geloofsvertrouwen. Er is geen oog voor de verdorvenheid van het vlees. En de godsdienst die uit Ismaël natuurlijk is voortgekomen, is de islam. Die hebben geen enkel oog voor de verdorvenheid van het vlees. Of voor het verloren zijn van de natuurlijke mens. Dat is een religie en dat zien wij aan alle reacties vanuit die hoek. En van alle angst bij de westerse regeringen om negatieve uitspraken te doen over de islam. Die hebben een lange tenen, dat wil je niet weten. Dat is een religie van trots. Van trots en van hoogmoed. Dat kent het christendom totaal niet. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Leert van mij dat ik ben, hoe? Zachtmoedig en nederig van hart. Dat is Jezus Christus. Dat zijn wij. Volgelingen die in de voetstappen van Jezus Christus wandelen. Zachtmoedig. Dat betekent kracht onder controle. Niet zomaar doen wat je, waar je zin in hebt. Niet zomaar doen dit of dat. Kracht onder controle. Nederig van hart. We moeten alles van de Heere verwachten. We zijn van onszelf, maar heel klein. Heel stoffelijk. Super afhankelijk. Een moslim zal dat nooit zeggen, nog erkennen. Vandaar dat ze bezig zijn de wereldheerschappij te veroveren, langzaam, maar zeker. Het is een grote bedreiging. Deze godsdienst, deze religie. Via Ismaël, nazaad van Abraham en de dienstmaagd, dat was een geweldige, pijnlijke, moeilijke, maar fataal verkeerde beslissing. Het ging om Isaac. Men lacht. Men lacht. Isaac was de zoon van de belofte. Via wie de lijn naar de Messias liep. Ismaël gaat de hele andere kant op. Een anti-Messias. Die Jezus Christus niet wil erkennen. Totaal niet. God is God en God heeft geen zoon, zegt de Koran. God heeft geen zoon. We ontkennen dat helemaal. Dus geen oog voor de verdorvenheid. Dus ook geen noodzaak voor verandering. Nee, ook geen noodzaak voor verandering. Dat is bij Kain zo, dat is hier ook zo. Je kunt blijven die je bent. Want een mens is in principe niet fout, hij is goed. Geen vraag dus ook naar die vernieuwing. Helemaal niet. Dat is helemaal niet nodig. Het is een trotse religie. Een hoge dunk van zichzelf. Een aanstoot nemen aan de kennis Gods in Christus Jezus. Daar helemaal niets van willen hebben. Dan komen we bij Esau en de Edomieten. Dat is het antitype met het geestelijk leven. We hebben het bloed gehad als fundament. De eerste, Kain tegenover Abel. De verzoening, daar begint alles mee. Dan het vertrouwen op die verzoening en van daaruit bouwen aan een geestelijk leven. Een omgang met de Heer Jezus Christus. Een leven met God de Vader in de Zoon. En wandelen aan zijn zij. Wat is dat toch heerlijk. Kijk het ook. Dat beleef je niet altijd even sterk, natuurlijk, want we zijn mensen die deel hebben aan de gebrokenheid. Maar wat is het een feest om Jezus Christus te kennen en met hem elke dag op te trekken. Hem te betrekken bij je leven. Te lezen in het woord van God, wie hij werkelijk is. En dan val je elke dag bijna van je stoel. Dat is ook goed, want dan lig je op je knieën. Dat is een goede houding om hem te ontmoeten. Het is wonderbaarlijk. En je ontdekt elke keer weer nieuwe aspecten aan het woord van God. En aan de persoon van onze Heer Jezus Christus. Toch? Je raakt niet uitgeluisterd. En gekluisterd aan zijn mond. Om te horen wat hij zegt. Esau. Daar is geen oog voor de vergankelijkheid. Een christen, als het goed is en hij kent de Heer Jezus als zijn Heer en Heiland, en weet van zijn dood en zijn opstanding en weet van zijn eigen dood en zijn aanstaande opstanding, die erkent de vergankelijkheid. Die weet dat hij een sterfelijk mens is en dat hij dat heeft verdiend. Dat die zonde de dood uitbetaalt. En dat we dat niet kunnen ontlopen. Daar kunnen we dan ook open over spreken, als het goed is. Niet met iedereen, maar met mensen die ons vertrouwd zijn. Doe dat met je man, met je vrouw, met je broer, met je zus, met je vriend, met je vriendin. Spreek erover. Wat de hoop is die in je hart leeft. We kunnen ervan zingen, maar het is ook goed om ervan te spreken. Dat een ander weet waar je staat in het leven, wat je gelooft en waar je naartoe gaat. Dat kan het getuigenis alleen maar groter maken. Wij hebben oog voor de vergankelijkheid. Geen noodzaak van overgave, natuurlijk, bij Esau, bij Edomieten. Zij woonden hoog in de rotsen, de Edomieten. Uitgehakt, veilig, beschermd tegen alles en iedereen, elke aanvaller. Zij waren zelfsupporting. Geen vraag naar verdieping in je leven ten diepste. Vermaak, brood en spelen, zoals de Romeinen vroeger zeiden. Tegenwoordig zeggen barbecuen en sport. Daar leeft een mens op en mee en uit. En dat is het wel. Dat is armoedig. Daartoe heeft God de mens niet geschapen. Dat is de religie van het natuurlijke leven. De natuurlijke mens. Een eigenwijze, een trotse en een oppervlakkige religie. Dat is het resultaat van de Genesis-zonen, waar we allemaal nazaten van zijn, uiteindelijk. Het tegenovergestelde is dat de Heere ons leert vanuit zijn woord om wijs te zijn en niet eigenwijs. Willen leren van hem, niet trots zijn, maar zachtmoedig en nederig van hart. Niet oppervlakkig zijn, maar diepgang kennen. Erover kunnen praten met elkaar. Willen studeren samen. Om het woord van God te begrijpen. Om hem beter te leren kennen. Daar tijd voor apart zetten. En energie insteken. Zalig de mens. De gelovige die dat doet. De verlossing van Israël. Obadja 17. We gaan daar even naartoe. Tot slot. Ik lees nog een paar versen daarvoor, want dan gaat de Heere God via Obadja de Edomieten nog even goed terechtwijzen. En daar zie je die natuurlijke mens met zijn reacties en hoe God hem ziet. Vers 12 van Obadja. U had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder, op de dag dat hij een vreemde voor u was. U had niet blij mogen zijn vanwege de Judeërs op de dag van hun ondergang. U had geen grote mond mogen opzetten tegen hen op de dag van hun benauwdheid. U had de poort van mijn volk niet binnen mogen trekken op de dag van hun ondergang. U, juist u, had niet mogen toekijken bij het kwaad dat hem trof op de dag van zijn ondergang. U had uw handen niet mogen uitstrekken naar zijn leger op de dag van zijn ondergang. De Edomieten hadden nadat Babel was gekomen er nog een schepje bovenop gedaan en hadden de vijand meegeholpen om het broedervolk nog een nekslag toe te brengen. De natuurlijke mens. Wat een verschrikkelijk mens is dat. U had niet op het kruispunt mogen staan om degene van hen die ontkomen waren uit te roeien. Zelfs degene die nog ontkomen mochten niet ontkomen van hun. U had degene van hen die ontvlucht waren niet mogen overleveren op de dag van hun benauwdheid. Want de dag van de Heer is nabij over alle heidenvolken. Zoals u gedaan hebt, Edomieten, zal u gedaan worden. Wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren. Wat je zaait, zul je ook een keer oogsten. Dat is een onnaroepelijke wet. Want zoals u op mijn heilige berg hebt gedronken, 16, zullen alle heidenvolken voortdurend drinken, ze zullen drinken en slurpen, ze zullen worden alsof zij er niet geweest waren. Al die macht, al die kracht, al die bewapening en al die spierballen en al die taal, het zal allemaal verdwijnen. Alle prachtige gebouwen, het zal allemaal voorbij zijn. God maakt zijn schepping weer heilig en rein. En daar zullen zij die Jezus Christus kennen dan voor eeuwig zijn. In de hemel en op de aarde. Maar op de berg Sion, vers 17, zal ontkoming zijn. En daar krijgen we Israël in het vizier. Die zal een heilige plaats zijn, zij die van het huis van Jacob zijn, zullen hun bezittingen in bezit nemen. Niet Esau, maar Jacob. Dan zal het huis van Jacob een vuur zijn, het huis van Jozef een vlam. Het huis van Esau zal tot stoppels worden. Ze zullen tegen hen ontbranden en verslinden, zodat er geen ontkomende zal zijn voor het huis van Esau. Ja, de Heere heeft gesproken. En dat te horen in die tijd, als de ballingschap voor de deur staat en het volk van God wordt weggevoerd, en dit te horen dat God in de toekomst recht zal verschaffen, het zal recht zetten en hen ertoe zal gebruiken, zal toch wel heel vertroostend hebben gewerkt. Dat moest Obadja, de dienstknecht van de Heere, aan hen doorgeven. Dat is noodzakelijk. De belofte ervan, de vervulling ervan, het koningschap zal eens aan de Heere zijn. Jezus Christus is geboren zaad van David. Hij zal erfelijk de troon bezetten van Israël. Dat zal hij straks doen. Hij is nu nog geen koning. Hij is ook niet onze koning. Hij is ons hoofd. Hij wordt nooit onze koning. Hij is ons hoofd. Hoofd van de gemeente. Koning van Israël. En dat zal hij straks worden. Zittend in Sion in Jeruzalem zal hij Davids troon bezitten en regeren. 1000 jaren. En al zijn vijanden zullen verslagen worden. En Israël zal daarbij helpen. Het bekeerde Israël, het geheiligde Israël, die tot geloof gekomen zijn. En de Heere zal voor eeuwig koning zijn. Psalmen staan daar vol van. Psalm 22 en 103, Lucas 1, 33 zegt ook, hij zal koning zijn. En dan zal alles weer goed en volmaakt zijn. De natuurlijke mens heeft er een potje van gemaakt. En hij zal dat ook weten. Of hij erkent dat in de Heer Jezus Christus, die het oordeel voor ons heeft weggedragen. Of hij erkent het niet en laat de Heer Jezus Christus links liggen. Maar dan zal hij alsnog het oordeel van God moeten ondergaan. De Heer, help ons zijn woord te lezen, te onderscheiden waar wat staat en wat wie tegen wie zegt, want dat is van fundamenteel groot belang. En dat wij leren met open ogen in deze wereld te staan om te zien wat er allemaal gaande is. Hoe de schaakstukken worden neergezet, zowel door de boze als door de Heer zelf. De geestelijke strijd wordt opgevoerd en gaat naar een hoogtepunt. Langzaam, maar heel zeker. De Heere zegene zijn woord. Aan jullie hart en ook aan het mijne. Halleluja. Amen. Samen de Heer danken. Heer onze God, wij zijn u bijzonder dankbaar voor het licht wat uw woord verspreidt. Anders zouden we toch in de duisternis rondtasten. En helemaal niets kunnen zien, niets kunnen vinden. En u al helemaal niet. Dank voor uw openbaring in het geschreven woord, maar ook in het levende woord, Jezus Christus. Hij is degene die heeft gesproken, die ons onderwijs heeft gegeven, ook via Paulus in het bijzonder, opdat wij zouden weten wat we moesten weten. En opdat ons leven gered zou zijn, maar ook wij gewaarschuwd zouden zijn en op zouden letten op al de gevaren die ons dagelijks omringen. Heren, we willen u danken en aanbidden voor uw vaderlijke zorg in uw Zoon, ons Heer Jezus Christus. Ontferm u over ons, leid ons, leer ons, onderwijs ons, help ons om gewillig te zijn, om uw stem dagelijks te horen en toe te passen in het leven van elke dag. Gedenk de zieken, gedenk alle die moeite te kennen en strijd, die met rouw te maken hebben, ook net was er wat commotie in de zaal over iemand die weg moest, ontfermt u zich over haar. Heere, doe uw werk in ons allen en alstublieft ook door ons allen naar deze wereld toe, die geen antwoord heeft op geen enkele vraag. We prijzen u voor het antwoord in uw Zoon Jezus Christus. Ga ons voor deze week en leid ons aan uw vaderhand, uit genade alleen. Amen. We kunnen deze plaats weer in het volste vertrouwen verlaten, wetende door het geloof dat de genade die de Heer Jezus heeft bewerkt en gebracht voldoende is voor het leven van elke dag. En dat de liefde God, die zijn Zoon heeft toevertrouwd aan ons, ons helpt om elkaar lief te hebben zoals wij onszelf lief hebben. En dat Gods Geest ons troost, bemoedigt, sterkt en leidt en leert en onderwijst de weg die we hebben te gaan de komende week. De Heere zegen u en hij behoede u en sterk u uit genade om Jezus wil. Amen.